Ik wil naar een prachtig schaduwbeeld in het Oude Testament en dat schaduwbeeld is Jozef. Jozef is een prachtig beeld van Jezus Christus in het Oude Testament, waar we een geweldige geschiedenis zien en heel veel dingen herkennen, ook in wat we herkennen in de Heer Jezus zelf. Ik wil graag lezen een gedeelte uit Genesis 44. Wij vallen dan in de geschiedenis van Jozef. De broeders van Jozef die zijn al een keer in Egypte geweest. Ze hebben daar koren gekregen, geld in hun zakken en weer teruggegaan. Maar het eten is op en ze moeten opnieuw naar Egypte toe, naar Jozef. En daar komen ze ook weer terecht. En dan komt er eigenlijk een hele bijzondere geschiedenis. Want ze krijgen het koren mee, ze krijgen het geld weer in hun zakken, maar, en daar gaat het vanmorgen over, ook de zilveren beker van Jozef vinden zij in een van hun zakken. De geschiedenis is bijzonder, want de broers van Jozef wilden van hem af. En Jozef, precies andersom, zag uit naar de ontmoeting met zijn broeders. Maar wel op een manier waarin er weer een volkomen en volledige relatie mogelijk zou zijn tussen Jozef en zijn broeders. Ik ga lezen, Genesis 44, vers 1 ga ik beginnen, tot 17. En hij, dat is Jozef, beval zijn huisbestuurder, vul de zakken der mannen met koren, zoveel zij kunnen vervoeren. En leg ieders geld boven in de zak. En mijn beker, de zilveren beker, zilver is beeld in de Bijbel van genade. Als je alleen daar al over nadenkt, ze gaan met de genade van Jozef, de genade van Jezus Christus, in hun zakken, gevuld met koren, met brood, gaan ze terug naar huis. Ze hebben geen idee wat er allemaal om hen heen gebeurt. Maar de genade van onze Heer Jezus Christus is er altijd bij. Nou, dat is al een preek op zich eigenlijk. De zilveren beker, je moet het boven in de zak van de jongste leggen met het geld voor zijn koren. En hij deed naar het woord dat Jozef gesproken had. Toen de morgen aanlichtte, liet men de mannen weggaan met hun ezels. En nauwelijks waren zij de stad uitgegaan, nog niet ver weg, of Jozef zeide tot zijn huisbestuurder, maak u op, jaag die mannen achterna. Even de vertaling, het was voor mij een complete verrassing, ik ging het woord, het Hebreeuwse woord van najagen ging ik opzoeken. En wij hebben het idee van jaag ze na en pak ze beet en ze moeten weer terugkomen. Maar een van de betekenissen in het Hebreeuws van dat woord is dat het ook betekent in veiligheid brengen. En dan zeg ik, wauw, achter mijn bureau. Dan denk ik, dit is het. Jozef wilde zijn broers in veiligheid brengen. Hij was zo bezig met zijn broeders weer terug te winnen, dat die betekenis van dat woord vind ik fantastisch. In veiligheid brengen. God jaagt ons niet na, ja, hij zit achter ons aan, ja, om ons in veiligheid te brengen. En als gij hen ingehaald hebt, zeg dan tot hen, waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? Nou, dan staat er een zin achter in de NBG en dan staat er tussen haakjes, waarom hebt gij de zilveren beker gestolen? Dat staat in de grondtekst er niet bij. De vertalers hebben dat erin gezet en in veel van ons, de verhalen op school in ons denken zit, die beker is gestolen. Hè? Dat zegt Jozef dan, dat staat er niet, er staat alleen, waarom hebt gij goed met kwaad vergolden? En daar kom ik straks op terug. Is deze het niet waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen? Ook een vertaling die mank gaat aan wat er staat. Letterlijk staat er de beker waarmee hij waarnemende waarnemen zal. Met andere woorden, hij kent ons van binnen en van buiten. In die zin staat het hier eigenlijk. Gij hebt slecht gehandeld met dit te doen. Toen hij hen ingehaald had, sprak hij deze woorden tot hen. En zij zeiden tot hem, waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? Verre zij het van uw knechten zoiets te doen. Zie, het geld dat wij boven in onze zakken vonden, hebben we uit het land Kanaan tot u teruggebracht. Hoe zouden wij dan uit het huis van uw Heer zilver of goud stelen? Degene van uw knechten bij wie de beker gevonden wordt, mogen sterven. En bovendien zullen wij mijn Heer tot slaven zijn. Daarop zeide hij, welaan, het zij zoals gij gezegd hebt. Degene bij wie hij gevonden wordt, die zal mij tot slaaf zijn, maar gij zult vrij uitgaan. Toen haastte ieder van hen zich zijn zak af te laden op de grond en ieder opende zijn zak. En hij, dus die bestuurder van Jozef, hij stelde een onderzoek in en hij begon bij de oudste en eindigde bij de jongste. En de beker werd gevonden in Benjamins zak. Toen scheurden zij hun klederen en ieder van hen belaadde zijn ezel en zij keerden terug naar de stad. Zo kwam Juda en zijn broeders in het huis van Jozef waar hij nog was. Allerlei zinnetjes begonnen me ineens weer op te vallen. Jozef is niet van zijn plaats geweken. Hij heeft zijn plan bedacht om zijn broeders terug te winnen. En dan staat hier zo simpel tussen. En hij was nog steeds daar waar hij was. Daar waar we hem ook weer terug kunnen vinden. Hij wijkt niet van zijn plaats. En zij wierpen zich voor hem ter aarde. En Jozef zeide tot hen, wat is dat voor daad die gij bedreven hebt? Wist gij niet dat een man als ik dat ongetwijfeld ontdekken moest, staat er weer in het Hebreeuws hetzelfde, waarnemende waarnemen. Met andere woorden, God kent ons van binnen en van buiten. Vers 16. Daarop zeide Juda, wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn Heer. Wij, evenals degene bij wie de beker gevonden is. Maar hij zeide, het zij verre van mij dat te doen. De man bij wie de beker gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn. Maar gij trekt in vrede naar uw vader. En dan komt dat schitterende gedeelte, en dat ga ik vanmorgen niet lezen, ook verder niet behandelen. Maar als u dat thuis nog eens rustig wil nalezen, dan komt die prachtige verdediging van Juda voor zijn broers, voor zijn vader. Hij gaat midden in het probleem staan en hij wordt een middelaar die woorden spreekt, waardoor Jozef, Jezus, zich kan openbaren. Tot zover. Ik zei u al, Jozef een schitterend beeld van de Heer Jezus. Een schaduwbeeld. Paasfeest. Op een gegeven moment zegt Jozef, ik ben Jozef. Ik ben Jezus, de opgestane. Nou, we kennen hopelijk de geschiedenis van Jozef en we zien op heel veel plekken schaduwbeelden verschijnen. Jozef was de geliefde zoon van zijn vader en zijn vader zond hem tot de broeders. Nou, daar hebben we al een prachtig beeld van Jezus. Hij was de geliefde zoon van de vader, van God zelf. En hij werd gezonden tot ons naar de aarde. Jozef, zoals Jezus, werd verraden, verkocht voor geld. Jozef werd vals beschuldigd en in de gevangenis geworpen. Sterven. Daarna werd hem alle macht in Egypte gegeven. De opstanding. En door zijn toedoen werd de toenmalige wereld gered van de hongersnood. En allen, staat er in de geschiedenis, werden in hun levensonderhoud van Jozef afhankelijk. Letterlijk staat er, de hele wereld kwam naar Egypte om brood te kopen in de vorige hoofdstukken. En dan de hongersnood drijft hen naar Egypte. Wij zijn soms in paniek als er wat gebeurt in ons leven. Maar de hongersnood drijft ons naar Jezus. Dan ga je bijna houden van de hongersnood. Want die bewerkt iets. De hongersnood dreef hen naar Egypte. Nee, uiteindelijk naar Jozef zelf. En Jozef herkent ze direct. Maar de vraag is ook, zijn ze veranderd? Zijn het andere broeders geworden? En dan zegt hij, in die eerste hoofdstukken is dat, jullie zijn verspieders. Dat is de eerste reis die ze maken naar Egypte. Jullie zijn verspieders. En denk je, wat heeft dat er nou mee te maken? Wat is dat voor een uitdrukking? Waarom verspieders? Maar weet u, een verspieder komt een beetje slinks binnen. Of een beetje, helemaal. Want hij wil niet ontdekt worden. En ik herken daar iets in, dat we soms de zegen van God willen, maar met een omweg. Ik zeg wel eens, om het kruis heen. We weten, er zou eigenlijk iets rechtgezet moeten worden. Of soms weten we het zelf niet eens. Maar we willen wel de zegen zonder gereinigd of geheiligd te worden. Jullie zijn verspieders. En het antwoord van de broeder is, wij zijn eerlijke lieden. Staat er letterlijk. Wij zijn eerlijk. Aan ons mankeert niks. Wij komen hier oprecht naar Egypte. We hebben geen brood meer. En we willen ervoor betalen. We kopen het. Wat is er nou op ons aan te merken? Kent u dat? Heer, ik dien u. En nu overkomt mij dit. Wij zijn toch eerlijke mensen. Wij dienen u toch oprecht. Maar wie kent zijn eigen hart? Ze komen om te kopen. Ze hebben geld bij zich. En Jesaja 55 zegt, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder geld en zonder prijs. Kopen is puur ruilhandel. Ik heb iets voor jou en jij hebt iets voor mij. Maar komt, koopt zonder geld. Dat is genade. God wil niet dat wij komen om iets te kopen. God verlangt ernaar dat wij komen om iets te ontvangen. En daar zit een spanningsveld, want dat zijn we niet gewend. Als de een iets voor ons doet, dan doen we het ook voor de ander. Als ik een bloemetje krijg op mijn verjaardag, dan wil ik graag ook een bloemetje geven als de ander jarig is. We moeten wel gelijk staan. Ruilhandel. Bij God is het totaal anders. Het is volkomen genade. Ik mag komen zoals ik ben. Ik heb, ik hoef, ik mag zelfs geen geld betalen. Ontvang mijn genade. Dat is de boodschap van God. En dat werd uiteindelijk ook de boodschap van Jozef. Hij wil niet ons geld, maar ons hart. Mijn zoon, zegt Spreuken, geef mij, en dochter uiteraard, geef mij uw hart en laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen. En onze wegen zijn niet zijn wegen. Laten onze ogen vreugde vinden in de wegen die God in ons leven wil gaan. Maar er gaat wel iets wakker worden bij die broeders. Want op een gegeven moment zeggen ze, wat heeft God ons nu aangedaan? Hè? Dan vinden ze dat geld de eerste keer boven in hun zakken. En ze voelen aan, God is op de een of andere manier in ons leven gekomen, maar ze zijn er eigenlijk alleen maar bang voor. En dan de tweede reis. Dan komen ze voor de tweede keer, want het brood is op. Ze nemen het geld maar weer mee, want daar begrijpen ze ook niks van. En dan komen ze opnieuw bij een medewerker van Jozef. En dan is het eerste waarover ze beginnen, dat ze het geld willen teruggeven. En dan staat er in Genesis 42 een schitterende tekst. Die zou je zo in het Nieuwe Testament kunnen neerzetten. Dus die beheerder van Jozef, die huisbestuurder, die zegt, als ze het geld willen teruggeven, want daar zitten ze mee, dat vinden ze een groot probleem, want dat horen zij niet te hebben. Dus dat willen ze weer teruggeven. En dan zegt die huisbestuurder, vrede zij u. Wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Nou, lieve mensen, dat is toch het Nieuwe Testament. God heeft een schat in onze zakken gegeven, in ons leven gegeven. En het geld, zegt God, is al lang betaald. Ja, maar Heer, wie heeft dat dan betaald? Dat heb ik zelf gedaan, zegt God. In mijn zoon is alles verrekend, is alles betaald. Mag je alleen maar ontvangen, omdat ik het voor je heb klaargemaakt. Vrede, zei u, wees niet bevreesd. Er is een schat in ons leven. Ik denk dat ze daar helemaal niets van begrepen hebben. Ze hebben het gehoord, maar is het ook echt tot hen doorgedrongen? Ik heb geen idee. Ik had aan, Bernie gevraagd, Glorieklokken 233. Is niet gelukt? Ik lees het voor. Ik had het eigenlijk willen zingen of dat het tegen horen gebracht zou worden. Glorieklokken 233 is dat. Aardevaten zoekt de meester, in zichzelf zwak en klein, die gereinigd en geheiligd hem ten dienste willen zijn. Lege vaten zoekt de meester, dood aan het oude eigen ik, maar rein door het dierbaar bloed des kruises, toegewijd elk ogenblik. Lege vaten. Geen geld, geen betaling, geen ruilhandel, een leeg vat. En opnieuw, dat is een spanningsveld, want wij vinden dat er in dat vat wel iets hoort te zitten. Ik ben wel een leeg vat, maar ik moet toch geloven, ik moet toch bidden, ik moet toch de Bijbel lezen. En voordat we het weten, zit het vat weer vol met eigen werken, eigen gerechtigheid, terwijl God zo verschrikkelijk graag wil geven wat hij heeft te geven. En dat is vele malen meer dan wij kunnen bedenken of beseffen. In dat vorige hoofdstuk, wat we niet gelezen hebben, daar wordt gesproken, of dan zegt Jozef op een gegeven moment, ja, jullie hebben allemaal dingen verteld vanuit het verleden, maar hieraan zullen jullie getoetst worden. Want wat hebben ze bijvoorbeeld gezegd? Wij zijn zonen van één man en één is niet meer. Ze komen bij de kern van het probleem. En tegelijk is het een soort halve leugen. Eén is niet meer. Daar zit een verhaal. Ja, wij kennen het verhaal. Maar zij voelen van, hier wringt iets. En dan zegt Jozef, jullie zullen hieraan getoetst worden. Nou, dan volgt er weer een hele geschiedenis. Ik laat het allemaal even voor wat het is. Ik ga ervan uit dat de geschiedenis van Jozef heel erg bekend is bij de Bijbellezers. Jullie zullen getoetst worden. De Heer, toets mij. Beproef mij. Want de Bijbel zegt in Jeremia 17, arglistig is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het, wie kan het kennen? Als dat er staat, dan word ik heel stil. Dan denk ik, ik kan wel zeggen vanmorgen, ik sta hier, ik heb me voorbereid. Wat is er nou op mij aan te merken? Ik ben eerlijk, ik ben oprecht. En hoe ouder je wordt, hoe voorzichtiger, of helemaal niet meer, dat je dat zegt. Arglistig is het hart. Er is maar één die het hart kent, die het licht kan laten schijnen en de toets kan loslaten op ons leven. We hebben soms geen idee hoe groot de afstand is tussen God en zijn heiligheid en wij als mensen in alle bekrompenheid vaak. En tegelijk nodigt God ons uit om in het licht te komen staan, om dat arglistige hart door te lichten. En misschien soms in bepaalde situaties te schrikken van wat daarin soms nog leeft. En David zegt in Psalm 26, toets mij, Heere, en beproef mij. Keur mijn nieren en mijn hart. Dat is het binnenste van ons denken, leven, gevoelens. Toets mij, Heere. David zegt als het ware tegen God, ik kan mezelf niet eens toetsen. Want voordat ik het weet, lieg ik het hardst tegen mezelf. Heer, toets mij. Nou, Job, daar moest ik aan denken, want in het begin is Job heel overmoedig. En dan zegt hij op een gegeven moment in Job 23, dan zegt hij dit. Want, zegt Job dan, hij, God, weet hoe mijn wandel is. Toetste hij mij, ik kwam als goud tevoorschijn. En Job was ervan overtuigd. Ik dien God. En we kennen al die gesprekken, we weten ook hoe het uiteindelijk afloopt met Job. Dat hij stil wordt en dat hij tot ontdekking komt. Dat hij in gesprek is met een God die zo onvoorstelbaar groot is. En Job weet, daar pas ik niet in. Er moet iets eerst met mij gebeuren. Nou, de beker die gevonden wordt, de beker in de Bijbel staat eigenlijk voor twee dingen. Allereerst de gramschap. De zonde die door Christus werd gedragen. In Jeremia staat de beker met de wijn der gramschap. Als een aanklacht, een beschuldiging. Maar Jezus heeft hem gedronken. Heeft de aanklacht op zich genomen. Zodat wij de beker van de verlossing mogen drinken. Met Psalm 116. De beker der verlossingen zal ik opheffen. Als een volkomen vrijspraak voor hem, de dood, en voor ons het leven. Zoals het ook bij Jozef was gegaan. De dood en het leven. De neergang in de gevangenis, het sterven en het koningschap. En in dat koningschap ziet Jozef uit naar u, naar mij, naar zijn broeders. Wat hebben we gelezen over die beker? Ik zei het u net al. De vertaling is soms niet helemaal helder. Maar in vers 5 hebben we er net gelezen over de beker. Is deze het niet waaruit mijn Heer drinkt en waarmee hij de toekomst pleegt te voorspellen? Nou, dat is sowieso al een vertaling dat we zeggen, ja, wat moet je daar nou precies mee? Maar ik zei u al, er staat letterlijk, hij zal waarnemende waarnemen. De herziene statenvertaling doet het al een stuk beter. En die zegt waarmee hij dingen met zekerheid kan waarnemen. Door de beker komt alles aan het licht. Wordt alles waargenomen. Ongerechtigheid en gerechtigheid. Heilig en onheilig. Leugen en waarheid. Maar ook de ruimte voor het leven en herstel. En ik weet niet of ik oprecht ben. Dat meen ik echt. Maar ik zeg toch tegen de Heer. Heer, dit is wat ik verlang. Die heiligheid van u. Die reinheid van u. Dat leven met u. Maar dan in een vat wat leeg is en gereinigd is. Heer, u weet wat er nog zit. Misschien schrik ik mij na deze dienst wel. Vul maar in. Soms kom je in situaties, in een soort hongersnood, en plotseling ontdek je jezelf. Ik denk dat we het allemaal wel kennen van, ben ik dat? Denk ik nu zo? Reageer ik nu zo? Hongersnood. Waarom? Omdat God ons eens even lekker onder druk wil zetten. Of dat God zegt, broer, zus, kind van me, ik wil ruimte maken in jou, zodat mijn volheid, mijn genade zichtbaar kan worden in jouw leven. En als ik me dat bedenk, dan zeg ik, Heer, alstublieft, reinig me maar. Breng me dan maar in de hongersnood, zodat ik nog maar één ding kan doen. En dat is vluchten tot u. Niet als een verspieder. Niet als iemand die er net nog even omheen wil en toch de zegen wil ontvangen. Maar als een kind van God met een leeg vat, een gereinigd vat, wat zegt: Heer, vult u het maar met uw schat, met uw genade. Maar eerst is er nog steeds die verdediging. Waarom hebt u goed met kwaad vergolden, zegt Jozef. Waarom hebben jullie het goede wat ik jullie meegegeven heb, daar toch het kwade voor in de plaats gezet? Ze komen weer terug, ze hebben het geld weer bij zich. Eigenlijk zijn ze nog geen stap verder gekomen. Ze begrijpen niet wat er gebeurt. Jozef zegt: ik wil jullie het goede aanbieden. Maar jullie hebben voor het kwade gekozen. Je komt weer opnieuw met eigen gerechtigheid en je eigen verhaal. En dat zeiden ze ook letterlijk: waarom spreekt mijn Heer zulke woorden? He, toen ze bij die huisbestuurder kwamen. Zoiets zouden wij nooit doen. Zoek maar, je zult niets vinden. Ongelooflijk, hè? Ze waren er absoluut van overtuigd dat ze eerlijke lieden waren. En dan denk ik wel eens: wat moet God doen om er doorheen te breken? Wat moet God doen in ons leven, in mijn leven, om door die stukjes onreinheid die er altijd wel zullen zijn, om dat op te ruimen. Zodat het licht, zegt Spreuken, steeds helderder kan gaan schijnen. Dat is een weg. Het licht gaat aan. Ja, halleluja. Heer, ik ben een kind van u. Maar het licht gaat steeds helderder schijnen. Ik zie steeds meer in mijn leven wat er niet in thuis hoort. En het liefst bedek ik dat en zeg ik: Heer, ja, dat klopt ook niet helemaal, maar alstublieft, wilt u mij toch zegenen? Nee, zegt de Heer, ik wil ruimte maken. Ik wil mijn beker, ik wil mijn genade in je kwijt. Ik wil mijn volheid in je kwijt. Wat een evangelie. En dan veroorzaakt die beker in het leven van de broeders zo ontzettend veel. Dan staan ze op een gegeven moment voor Jozef zelf. Die huisbestuurder, daar hebben ze het eerste gesprek mee gehad. En nu staan ze voor Jozef zelf. En dan zeggen ze, we hebben het gelezen: daarop zei de Juda: wat zullen wij tot mijn Heer zeggen? Wat zullen wij spreken? En waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? Wat een totaal andere toon klinkt er nu. Geen enkele verdediging meer. God heeft de schuld uw knechten aan het licht gebracht. Zie, wij zijn slaven voor mijn Heer. Eigenlijk valt hij gelijk weer in dezelfde fout. Hij wil weer betalen. Oké, ja, wij zijn schuldig. Maar laten we dan maar slaven zijn. Misschien kunnen we er nog iets goed van maken. Ik herken de verloren zoon. Laat mij maar een knecht zijn in uw huis. Nee, zegt de vader. Het is genade. Je bent teruggekomen. Ik zie een leeg vat. Ik ga het vullen met mijn liefde, met mijn trouw en met mijn genade. Wat zullen we zeggen? Hoe zullen we spreken? Hoe zullen we ons rechtvaardigen? Geen eigen gerechtigheid meer. Belijden van zonde. En volkomen overgave aan Jozef. Ik hoor Job spreken. Ook aan het eind van de geschiedenis, van al die gesprekken en discussies, wordt Job stil. Ik ben te gering, zegt hij dan. Hoe zal ik nog bescheid geven? Ik leg de hand op mijn mond. Lieve mensen, voordat we het weten, hebben we toch een beetje het gevoel dat God ons er nu eindelijk een keer onder heeft. Terwijl precies het tegenovergestelde is waar. Er is ruimte gekomen, zodat God geven kan wat hij kwijt wil aan ons. Wij bieden hem die ruimte. Hij komt niet als een inbreker binnen. En nou zal ik eens even schoon schip maken. Het moet van ons uitgaan in de zin van een verlangen naar hem. Heer, reinig me, maak ruimte, zodat meer van u in mijn leven zichtbaar kan worden. Psalm 51. Gij wilt waarheid in het verborgene. De waarheid, ander Bijbelgedeelte, zal u vrijmaken. De waarheid. Pilatus zei het al, wat is waarheid? We hebben allemaal onze waarheden. Discussies in een gemeente gaan over waarheden. En ik ben ervan overtuigd dat mijn waarheid de waarheid is. Maar gij, God zelf, zoekt waarheid in het verborgene. Ik denk wel eens, Heer, wordt u er niet moe van al die mensen die precies weten hoe het zit. Terwijl uw waarheid de waarheid is. Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik ben zelf de waarheid. Mijn verhaal, mijn evangelie is de waarheid. En al het andere zal daaraan getoetst moeten worden. Wat is leugen? Wij zeggen, ja, maar wij liegen toch niet? Maar leugen is alles waarin hij niet de waarheid kan zijn. Als Jezus er niet in is, is het leugen. Daar heb je een week voor nodig om daar eens over na te denken. Alles waarin Jezus niet de hoofdpersoon is, is leugen. Ja, maar wij zijn eerlijke lieden. Ja, maar dat zouden wij nooit gezegd hebben. Een beker stelen, Jozef, hoe kun je dat bedenken? Maar ze gaan steeds meer verstaan dat Jozef in het prachtige beeld van Jezus Christus ruimte zoekt om tot zegen te zijn. Om te geven wat hij voor ons heeft volbracht. Maar daar moet er wel ruimte voor zijn. Een aarde leeg, gereinigd vat. Wij zeggen vaak, de waarheid moet aan het licht komen. Welke waarheid? Maar God ziet ernaar uit dat de waarheid aan het licht komt. De waarheid. Dat is het licht van God. In dat licht wil ik wandelen. In dat licht wil ik gaan begrijpen wat God voor ons, Jozef, voor de broeders, gereed heeft. Ze begrijpen het niet. Zelfs later zeggen ze nog een keer, als Jacob gestorven is, nu zal het wel komen. En Jozef is maar met één ding bezig, het allerbeste te zoeken voor zijn broeders, voor zijn vader. Hij nodigt ze op een gegeven moment uit, het beste deel van Egypte is voor hen. En God, Jozef, zegt als het ware, broeders, geniet ervan. Ze kunnen het niet vatten. Ja, maar wij, en op die achtergrond blijft dat zitten. Nee, zegt Jozef, ik heb ruimte gevonden bij jullie, accepteer het, ik ga voor jullie zorgen. Weet u, de kern van het probleem lag al vele jaren daarvoor. Weet u het nog, wat ze zeiden toen Jozef droomde? Wil jij koning over ons zijn? Daar zat de pijn. Hij wil koning over ons zijn. Hij wil heer over ons zijn. Om te heersen en koning zijn. Kijk om u heen. De wereld is één grote chaos. Vooral daar waar mensen, regeerders, koning willen zijn. Hij wil koning over ons zijn. Om alles te geven in Jezus Christus. Wat hij bevochten heeft aan het kruis van Golgotha, als een ongelooflijk cadeau voor ons. Maar het kan alleen gegeven worden in een aardevat, leeg en gereinigd, zodat hij in de volle glorie van zijn koninkrijk voor ons kan zorgen. Ik zoek naar woorden, ik kan ze niet vinden. Ik zeg amen en laat de Heilige Geest maar de naprediker zijn van ongelooflijk grote dingen. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, terwijl ik zelf spreek, besef ik zo dat ik ook niet kan vatten wat uw koningschap inhoudt. Heer, ik denk dat wij soms ook wel de zegen willen, maar niet het volledige koningschap van u in ons leven. Heer, ook wij zijn soms verspieders. Wel de zegen, maar niet een openen van ons hart en ons hele leven. Want ja, wat komt er dan misschien tevoorschijn? Heer, wees ons genadig. Met Job, met de broeders, leggen we de hand op onze mond. Wat zullen we nog zeggen? Wat zullen we spreken? In uw heiligheid, in uw licht, wat steeds helderder gaat schijnen, is geen ruimte voor eigen gerechtigheid. Is geen ruimte voor betalingen. Is alleen maar ruimte voor het koningschap van Jezus Christus. Heer, kom met uw koninkrijk in ons leven. Maar ook, kom met uw koninkrijk in deze wereld. Heer, de chaos neemt toe. Alleen al waar we zelf in zitten. Een maatschappij die op slot zit. Mensen die sterven. Heer, u ziet het allemaal. Kom spoedig, Heer Jezus. Dat is ons gebed. In de naam van Jezus Christus, de Vader. We houden van u, Heer. Amen.